1. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Handelingen, hoofdstuk 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen op luide toon, val me op, luide toon, niet zachtjes, maar op luide toon, te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar bespreken? Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten en Meden en Elamieten, nou, er een heel rijtje volken worden dan genoemd. Verbijsterd en geheel van een stuk gebracht, vers 12, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. En ik zal wonderen doen, verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. En dan vers 36. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus die u gekruist hebt door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de apostelen: wat moeten wij doen, broeders? Petrus antwoordde: keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En op nog andere wijze legde hij getuigenis af. Want waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Tot zover dit gedeelte. Elke keer weer een prachtig, indringend, boeiend, uitdagend gedeelte. Pinksteren. Pinksteren is deel ook van de 7 Bijbelse feesten die beschreven worden in de Bijbel. Het is het 4e voorjaarsfeest. En er volgen daarna nog 3 najaarsfeesten. In het Hebreeuws Shavuot, het Engels Pentecost. Daar zit het woord 50 in. Vanuit het Grieks 50 dagen na Pasen. Ons christenleven, waar we bij Pasen, Pesach bij stilstaan, is uitredding, is bevrijding uit slavernij. Zoals de Israëlieten bevrijd werden uit Egypte, waar ze stilstaan bij Pesach. Zo is dat een heerlijk symbool van wat er gebeurt in ons leven, wat er gebeurd is in ons leven. Verlossing van de slavernij van de zonde. Uitredding uit Egypte. 50 dagen daarna is het Pinksteren. Shavuot. God geeft zijn richtlijn in de woestijn vanaf de Sinaï aan zijn volk. De Torah. Zijn richtlijn, zijn geboden. En dat wordt dan gevierd met dit feest. Het is ook een oogstfeest. Op hetzelfde moment dat de eerste discipelen zo bij elkaar waren, Jezus had gezegd, wacht op de belofte van de Vader. Wat gingen ze doen? Ze kwamen bij elkaar om te bidden. Na hemelvaart waren ze eendrachtig bijeen om te bidden. Ze wisten niet precies wat ze konden verwachten. Maar ze waren wel verwachtingsvol. Ze hadden vertrouwen in de woorden van Jezus. En rond 9:00 ochtends, als de priester in de tempel een beweegoffer brengt met 2 broden, dankbaar voor de oogst. 2 broden. Zou dat kunnen staan voor het Joodse volk, Israël? En het andere brood voor Gods kinderen die gaan komen uit de heidenen, wordt bewogen als een offer voor God. En op datzelfde uur zijn de apostelen en de discipelen bij elkaar en komt Gods geest. Op een bijzondere manier. Krachtig, met een windvlaag. Met tongen als van vuur die zich verspreiden over de discipelen. Ze worden apart gezet. God stort zijn geest uit. Ze beginnen in andere talen die ze niet hebben geleerd te spreken. En er is tumult. De mensen horen het. De mensen komen samen. Wat is hier aan de hand? Bij elk Bijbels feest zie je dat het in het nieuwe verbond, onder het nieuwe verbond dat Jezus heeft ingesteld, ook tijdens het avondmaal, waar niet alleen de kinderen van Israël, maar ook alle mensenkinderen uit de andere volken die gehoorzaam gaan worden aan Jezus de Messias, aan Vader God. Dat zij deel mogen zijn van het plan van God. Bijzonder. Ik had dat nooit eerder zo opgemerkt. Dat wist ik helemaal niet, maar dat werd ik op gewezen. Dat lees je ook in het boek van Wake Up. Dat in de Joodse overlevering van rabbijnen in de Misdra. Dat wordt verteld dat toen Mozes de wet van God gaf aan het volk. Toen dat vanaf de Sinaï ook gebeurde, dat er ook vlammen kwamen op de mensen. Dat staat in de overlevering. Dat er ook een golf was van Gods geest, als een windvlaag, die gigantisch was. En dat de stem van God werd verdeeld in 70 talen. Wist u dat? Bijzonder dat dat staat in de overlevering van de rabbijnen in de tijd van Jezus. Dus voor de eerste discipelen was dat niet iets helemaal nieuws, want dat was in de overlevering ook zo. Dat was gebeurd toen God zijn Tora gaf in de woestijn. Hoe gedetailleerd is God bezig om zijn nieuwe verbond bekend te maken aan Israël en aan alle volken. Er is heel duidelijk met Pinksteren een verbinding tussen woord en geest. Het woord van God dat is gegeven op de Sinaï. En zijn geest die wordt uitgestort. Ik ben zo dankbaar voor het woord van God. Waar je elke keer weer ervaart van, Heer, wat is dat toch wijs van u. En wat een zegen als je het toepast in je leven. En dat ik zo dankbaar ben voor de Heilige Geest, die als trooster gegeven is. Degene die je bijstaat, de geest van de waarheid, die ons leidt naar de waarheid en in de waarheid, die je vervult met kracht als je dat nodig hebt. We hebben Gods woord en Gods geest nodig op onze levenstocht. Want we gaan door periodes heen die als een woestijn kunnen zijn. Herken je dat in je leven? Waar het door is, waar het niet allemaal zo makkelijk gaat. Waar lijden is, waar strijd is. En dan hebben we Gods woord en Gods geest nodig om vol te houden. Om door te zetten. Ik wil kort stilstaan bij een 3 accenten nog met betrekking tot Pinksteren. Pinksteren staat voor het bewijs dat God zijn woord houdt. God houdt zijn woord altijd. Hij heeft door de profeet Joël gesproken, ik zal mijn geest uitstorten. Jezus heeft gezegd, ik zal u de Heilige Geest geven. Wacht op de belofte van de Vader. Hoe dat zou komen, ze wisten toen nog niet precies. Maar hij heeft het beloofd. En Petrus haakt hier heel duidelijk ook in zijn preek. Op de eerste Pinksterdag na Jezus hemelvaart. Ik weet nog goed, in mijn tienerperiode, toen ik echt serieus op zoek was naar God en allemaal vragen stelde aan God. God, bent u er echt? Ik de Bijbel aan het lezen was. Boekjes over de Bijbel, over bidden, over de Heilige Geest. Toen wekte God iets in mij op. En dat was een verlangen naar de doop en de vervulling van de Heilige Geest. En dat liet me niet los. Heer, dat staat daar in de Bijbel. Dat gebeurde op de Pinksterdag. En later in de Bijbel wordt er ook een aantal keer gesproken op wordt vervuld met de Heilige Geest. Heer, dat wil ik ook, dat heb ik nodig, ik wist het. En wat een heerlijk moment was daar, toen ik gewoon op mijn kamertje, op mijn zolderkamertje, geknield voor mijn bed, voor de zoveelste keer gewoon hier mijn hart uitstorten bij God. Ik heb geen vlam gezien. Ik had mijn ogen dicht. Ik weet niet of die er geweest is. Maar er gebeurde iets. Ik ging inderdaad in andere talen spreken. Ik werd emotioneel. Ik voelde zo de liefde, het dichtbij zijn van de Vader. Dat heeft een zo'n belangrijke kentering gegeven in mijn leven. God reikt het aan ieder aan. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En bij ieder gaat het weer op een andere manier. Veelal. Bij de een, die weet er niet, die hoort ervan, er wordt gebeden en gelijk vervuld met de Heilige Geest. En de ander, die zoekt ernaar en die worstelt en is nog in afwachting. En de ander, maar God wil ons vervullen met zijn Heilige Geest. Soms gaat het leven anders dan we verwachten. Maar God houdt zijn woord. Ik zou tientallen voorbeelden kunnen noemen. Maar een aantal wil ik gewoon even noemen. Waar soms dingen anders lopen waar je gedacht had. Ook als christen, waar je de Heer volgt. Je hebt een bepaald idee. Ik weet dat Corine als tienermeisje ook heel serieus bad voor de man die ze later mocht gaan trouwen. En ze kreeg een indruk. Die man die komt uit het noorden. En waar dacht ze aan? Scandinavië. Maar ze is getrouwd met een Nederlander. Ten opzichte van Frankrijk wel in het noorden. Je kunt indrukken van de Heer krijgen. En soms maak je een bepaald beeld van. En dan kijk je achteraf. Hé, Heer, dat is toch heel anders dan ik me eigenlijk had gedacht. Wie kent dat? Ja, maar God is getrouw. Hij kent ons door en door en hij heeft het beste met ons voor. God houdt zijn woord. Dat vind ik zo mooi in Pinksteren ook naar voren komen. God houdt zijn woord. We wisten, toen we na de Bijbelschool afscheid moesten nemen van de Lutherse kerk, Corine en ik van de Gereformeerde kerk, dat de Heer ons naar een andere gemeente zou leiden. Nou, en we voeren heel duidelijk de leiding toen naar de EGR, de Evangelische Gemeente in Roosendaal. En we wisten, daar brengt de Heer ons. En dat was voor ons een gouden tijd, waar we veel geleerd hebben. Dankbaar voor de gastvrijheid van Kees en Sjaan Tinken, begin van ons huwelijk. Warm opgenomen. Maar we wisten vanaf het begin van hieruit gaat de Heer ons weer verder leiden. En we hadden een indruk, dat zou wel eens België kunnen zijn. We hadden 4 jaar in België gestudeerd, daar hadden we elkaar leren kennen. Dus op een of andere manier hadden we een last voor België. En het leek ons ook al logisch, Heer, er is een hoop te doen in België, dus... Maar die deur ging niet open. We hebben het geprobeerd, maar we stapten, maar de deur ging niet open. Toen op een gegeven moment dacht ik, nou, misschien is dat Zeeland. Dus op een gegeven moment, maar ook niet. Tot op een gegeven moment, heel duidelijk ervoeren, voor de komende periode zal dat Rotterdam zijn. Zo zijn we jaren uit Brabant weg geweest. En hebben we de Levend Woord Gemeente helpen opbouwen. Dan gaat het toch heel anders dan je denkt. Maar je weet, je hebt een indruk... Dit is een doorreis, dit is een trainingsperiode. En we dachten dat het korter zou zijn, maar het duurde nog 7 of 8 jaar. Het loopt soms anders dan je dacht. Maar God is getrouw, hij houdt zich aan zijn woord. Ik weet nog goed, een periode dat Corine op een gegeven moment enorme pijn had in de buik. En ik zie me nog 's ochtends neerknielen bij haar bed en haar de handen opleggen en bidden en zegenen. En daarna moest ik gauw naar mijn werk. Nou, dokter ingeschakeld, die kwam gelukkig. En die constateerde een blinde darmontsteking. Gauw naar het ziekenhuis met ambulance. Was het met ambulance? Ja, hè? Ik was er niet bij, want ik was op mijn werk. En de chirurg opereert Corine. En net als hij die blinde darm eruit gehaald heeft, ontploft hij als het ware in zijn hand. Nou. En dan zie je, God is getrouw. Dan heb je gebeden en dan denk je, Heer, hand opleggen, dan zullen de zieken toch genezen worden. Ja, dat staat in Gods woord en dat moeten we blijven doen. Daar zullen we straks nog iets over horen. Maar soms gaat het toch weer net iets anders, waar je denkt of je hoopt. Maar God is getrouw. Hij houdt zich aan zijn woord. En dat is een heerlijke boodschap met Pinksteren. Een tekst waar ik van de week ook echt mee bezig ben geweest, die kunnen we in Efeze 4 vinden. Waar Paulus bidt voor de gemeente. Efeze 4, dus hij buigt zijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel genoemd wordt. En hij bidt dat de gemeente doordrongen wordt van die kennis, van die liefde van God. Die alle verstand te boven gaat. Hè? Dat we de hoogte, de diepte, de lengte, de breedte van de liefde van Christus zullen pakken. Daar bidt hij voor. Dat we daarvoor mogen blijven bidden, ook voor elkaar. En dan zegt hij in vers 20, aan hem, aan de Heer, die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen, dan wij bidden of denken. Aan hem komt de eer toe. Hij, die met de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of vragen. Als we om zilver bidden, moet je niet gek opkijken als we goud krijgen. Heeft iemand eens gezegd. Wij kunnen nog wel eens ons woord niet houden. We vergeten het, wat we beloofd hebben. Of wat we gezegd hebben. We stellen uit. We laten het versloffen. God houdt zijn woord. Maar wel in zijn timing. Een andere timing die wij wel eens zouden wensen. Maar God houdt zijn woord. Een ander accent wat ik wil leggen. Pinksteren staat ook voor een oproep tot bekering. Kiezen voor bekering. Laat je behouden. Joël 2, waar Petrus naar verwijst, ook in zijn eerste prediking op deze Pinksterdag. Die begint met het blazen van de bazuin. Van de shofar. Wat we vanochtend ook gedaan hebben. En het roept op tot verootmoediging. Het roept op tot vasten. Het roept op tot het belijden van zonde. En hij zal u geven de leraar van de gerechtigheid, zegt Joël. Jezus, onze leraar van de gerechtigheid, is gekomen. De Heilige Geest, de geest van de waarheid, die ons leert en onderwijst. Het belang van zonde belijden is zo. Dat merkte ik destijds toen ik tot bekering kwam, wat dat een verandering bracht in mijn leven. Maar het blijft belangrijk. Als God je bij iets bepaalt, waar je weet van, dat heb ik niet gedaan zoals de Heer het wilde, om het te belijden. De mensen die toehoorden, die Petrus' boodschap hoorden, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus die roept op om zich te bekeren en te geloven in de Heer Jezus. We zijn de afgelopen 8 weken bezig met een Kesher-cursus. Kesher staat tot voor verbinding tussen onze Joodse wortels, het Oude Testament, de Heer Jezus als Jood en wij als gemeente, kerk van Jezus Christus vanuit de heidenen. En er wordt een heerlijke verbinding gelegd, een inzicht gegeven waarvan we smullen. Voor degenen die deze cursus volgen kunnen dat denk ik beamen.
Amen.
Ja, hè? En wat me van de week zo weer trof. Gods woord is waar. God heeft een belofte gegeven aan Abraham. Wie zijn nageslacht zegent, zal gezegend worden. Wie zijn nageslacht minacht, vervloekt, die zal zelf vervloekt worden. En dat woord staat nog steeds tot de dag van vandaag. En hij vertelde iets, onze leraar Paul Jäger, wat ik niet eerder geweten had. In de jaren 30 kregen de Joden in Duitsland het al moeilijker en moeilijker. Dat op een gegeven moment een aantal volkeren ook bij elkaar kwamen. Van we moeten hier iets aan doen. Waar kunnen de Joden naartoe vanuit Nazi-Duitsland? En bijna elk land had een excuus. Ook Nederland. Er waren protestants-christelijke partijen aan de macht in de jaren 1938. En ze maakten het zo moeilijk, de Joden het zo moeilijk mogelijk om naar Nederland te komen. En maar mondjesmaat mochten er enkele naar Nederland komen. We hebben gewoon eigenlijk onze deuren gesloten. Dat wist ik niet. Dat legt een bepaalde schuld op een land. Wellicht had het anders gegaan in Nederland als wij hadden gezegd, de Joden zijn hier welkom. De kans bestaat dat dan het anders gelopen zou zijn. Zoals Joal opriep tot bekering, zo dient ook een land zich te bekeren of een kerk zich te bekeren. Ik heb van de week een aantal keren dat wetende achterhoofd, Heer, vergeef ons ook als natie dat wij dat hebben gedaan op die manier. En in het verloop van de cursus, is veel te kort om er allemaal van te vertellen, zijn er best nog wel meer misstanden geweest, ook in Nederland, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik had ook een vraag afgelopen donderdag. Als we kijken naar Duitsland, Duitsland is best hersteld na de Tweede Wereldoorlog. Economisch, grootmacht, gezegend. Hoe kan dat dan? Weet je dat er de afgelopen decennia achter de schermen heel wat christenen, de Mariazusters, in voortdurende verootmoediging geweest zijn, Heer, reinig ons van deze bloedschuld. En als daar die verootmoediging en dat belijden is, wat hebben wij gedaan in de Tweede Wereldoorlog? Heer, reinig ons daarvan. Als die houding er is, dan kan God herstellen. Als er bekering is, als daar berouw is, als daar verootmoediging is. En datzelfde geldt voor ons persoonlijk leven. Ook als volgeling van Jezus kun je wel eens in een patroon komen waarvan je weet, daar is de Heer niet blij mee. Maar de Heer is uitnodigend. Wat je moet doen is belijden. Niet goed praten, gewoon toegeven. Hoe vaak door de jaren heen heb ik wel eens, hadden we Corine en ik wel eens wat. Op het moment dat je toegeeft, Corine, wil je me dit vergeven? Sorry, dit was niet goed. Wat gebeurt er dan in de atmosfeer? Draait gelijk om. De spanning gaat weg, er komt opluchting. Corine heeft, dat hebben vrouwen, heb ik wel eens gehoord, wat meer. Die hebben soms wat tijd nodig om het verder door te laten dringen en dat het. Wij mannen stappen, het is toch vergeven. Ik heb toch vergeving gevraagd, maar vrouwen hebben wat langer nodig om dat echt te ontvangen. Is dat herkenbaar? Maar door gewoon toe te geven, te erkennen, dat is verkeerd. Gewoon toegeven, zonder maren. Dat brengt de verandering. En dat is hetzelfde in onze relatie met God. God die houdt van ons. Die heeft zijn zoon gegeven om voor onze zonden te sterven. De prijs is betaald. Maar hij vraagt wel van ons om eerlijk te zijn. om het te belijden, om toe te geven. En dan kan die reiniging die Jezus bewerkt heeft met zijn bloed heerlijk doorstromen. Pinksteren, de derde accent, kort. We hebben de neiging om te zeggen, met Pinksteren, de geest staat centraal. Maar als je de Pinksterboodschap van Petrus leest, dan is het dat Jezus centraal staat. En dat is zo belangrijk, elke keer het gaat om Jezus. De geest wijst naar de Heer, Jezus. De geest wijst naar de Vader. En in welke situatie we ook verkeren, want ook na de Pinksterdag, ook de jaren die daarna, hebben heel wat christenen uit deze tijd het heel moeilijk gehad. Hebben ze moeten vluchten uit Jeruzalem, waar hun leven niet zeker, hebben alles achter moeten laten, omdat ze volgelingen waren van Jezus. En we hebben de neiging om te kijken naar ons probleem, naar onze pijn, naar onze moeite, naar de tegenslag. Maar als je kijkt naar je probleem, dan wordt het alleen maar groter. Dan haalt het je naar beneden. Maar als we ons richten op Jezus, op wat Hij gedaan heeft, op wie Hij is, op zijn goedheid, dat Hij de weg naar de Vader geopend heeft, dat Hij zit in heerlijkheid en macht en majesteit, en als je vervuld wordt van Hem, wat ga je merken? Dat die problemen minder worden. Dat je merkt van, nee, het gaat om Jezus, dat je je laat vullen door Hem. En dat is het werk van Gods geest. Als we spreken over, we hebben de geest in ons en die is gekomen met de wedergeboorte. Toen Jezus blies op zijn discipelen, ontvang de Heilige Geest, toen ontvingen de discipelen de inwoning van de Heilige Geest. Dat is gewoon die wedergeboorte, die verandering van binnen. Maar hij zei, er komt er ook nog een belofte, en die gebeurde pas op de Pinksterdag, dat de Heilige Geest op hen kwam. Hen bedouwde met kracht. De Pinksterboodschap is heel duidelijk de geest om toegerust te worden, om te dienen, om uit te delen. Niet voor jezelf, maar om uit te delen. Om een getuige te zijn, om elkaar te dienen met de gaven die God je gegeven heeft door zijn geest. We hebben de geest in ons en we hebben de geest over ons, op ons. Mijn broer Gerard heeft een boekje geschreven, dat is pas uitgekomen, De Heilige Geest. Wie is hij en wat doet hij? Jouw beste vriend. En als we spreken over die vervulling met de Heilige Geest, de eerste keer noemen we dat de doop in de Heilige Geest. Je hebt die nog niet ervaren in je leven, maar je verlangt er wel naar. Is er iemand die zegt van, ik verlang naar die vervulling met de Heilige Geest? Dat is dit boekje voor jou. Wie nog meer? Jij was de eerste.
Dankjewel.
Alsjeblieft. En er zijn er nog meer, achter op de tafel. Pinkster is een oogstfeest. De oogst is rijp. En de Heer wacht op beschikbare discipelen die zeggen van, Heer, ik wil dienstbaar zijn in de oogst. Op de manier zoals u gemaakt hebt. Maar ik heb de Heilige Geest nodig. En we hebben allemaal onze ervaring, denk ik, met evangeliseren, met het aanspreken van mensen, bekende mensen die je kent. Mensen die je voor het eerst ontmoet, ook op straat. En dan is het goed om daar in te groeien, in te leren uitstappen, van anderen te leren. En ik wil even de slides laten zien, Jer, van de evangelisatie. En het is zo dat al een paar jaar helpen een aantal evangelisten van Naar Huis, evangelisatiebewegingen en vissers van mensen ons hier in Etten-Leur. En ik noem dat ook bijzonder ook voor de... Even die eerste, Jer. 14 juni, dan komt weer het team van Naar Huis. Er zijn een aantal evangelisten. Ze zijn misschien bekend van de Naar Huis bussen. Dan gaan ze naar bepaalde parties toe en dan gaan ze evangeliseren onder die jongens en meiden die uitgaan. En zij komen eens in de 6 weken, 2 maanden komen ze naar Etten-Leur om te evangeliseren. Dat is ook weer 14 juni, dan verzamelen we om 1:00 hier en dan gaan we de markt op, dan spreken we mensen aan. En nu is er ook een internationale evangelisatiebeweging. De laatste reformatie heet die. En die doet het precies hetzelfde. Mensen, christenen, toerusten, niet te blijven zitten, maar in geloof uit te gaan stappen. En degene die een evangelistische zalving hebben gekregen, want ook dat is een bediening, diens hart gaat daar het meeste naar uit. Maar ook ik ben niet zozeer een evangelist, maar ik wil daarin wel uitstappen, wel gehoorzaam zijn. En ook daarin mijn deel hebben. En Frank Teerlink, kom maar even naar voren Frank. Die is vorig jaar voor het eerst naar een kickstart gegaan van deze evangelisatiebeweging, zo noem ik hem maar. En José is er toen ook geweest en is leren uitstappen. En Frank die heeft in mei ook 3 weken ook een stukje toerusting weer gekregen op hetzelfde. Gewoon wat staat in Matthäus, in de evangelie, ga 2 en 2 de straat op, getuig en bid met mensen. En als je de getuigenissen hoort, dan zeggen: Heer, dat wil ik ook. Ik wil erin groeien. Want we kunnen soms ook teleurgesteld zijn, hè? Maar als er een verlangen is met elkaar van: Heer, wij willen. Er wonen nog zoveel mensen in dit land, in deze regio, die helemaal niks weten van het evangelie. En Jezus heeft gezegd: ga, getuig, bid met de zieken. En ik zal mijn woord bevestigen. En als je ziet als dat bevestigd wordt, dan word je blij. Dan komt van: Heer, we kunnen niet blijven zitten. Het is fijn om bij elkaar te komen als gelovigen, maar we moeten ook uitstappen. Nou, Frank wil ons gewoon bemoedigen met een aantal ervaringen van de afgelopen periode. Sorry.
Goedemorgen. Ja, is dat aan? Nou, eerst en vooral vind ik het fantastisch fijn dat we met 2 gemeentes hier zijn. En misschien zijn er wel veel meer of andere mensen van andere plaatsen. Jullie zijn altijd van harte welkom. En ik vind het heel fijn dat we oude gezichten weer terugzien alsof ze nooit weg geweest zijn. Misschien moet ik even een tijdje teruggaan, heel kort. Dat is dat ik zelf in de woestijn ben beland. En daar kies je niet voor. Dat overkomt je, maar hoe ga je ermee om? God heeft mij in de diepte getrokken en ik geloof dat God met zijn grote liefde mij niet heeft afgewezen, maar eerder heeft versterkt in het woord en daarna ga je verder. Voor mij was het een stukje evangelisatie. Ik herinner me nog dat ik een beeld heb gekregen dat hier een hele grote kruik, zo'n hele grote waterkruik,